Toen ik als beginnend predikant samen met studenten aanwezig was, de winterconferentie van het Hersteld Hervormd Seminarie, zou een van de docenten spreken over het huwelijk in Bijbels licht. Als schriftgedeelte gaf hij op Efeze 5, vers 22 tot 33. Een van de studenten reageerde: u zou eigenlijk moeten beginnen bij vers 21. Nou, zegt de docent, dat zou kunnen, maar we beginnen nu toch bij vers 22. Wie had er gelijk? En, dat is voor nu belangrijker, wat was eigenlijk de reden voor die student om te zeggen laten beginnen bij vers 21? We horen daar straks meer over. Eerst even dit. Dit is de eerste podcast in een nieuwe serie. We hebben nu een aantal series gehad vanuit Genesis 1 tot en met 3. Daar zien we de basisgegevens voor de Bijbelse visie op het huwelijk en seksualiteit en man en vrouw. Het gedeelte in het Nieuwe Testament waar het meest over het huwelijk en man en vrouw gesproken wordt is Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Dat gedeelte staat centraal in een nieuwe serie podcast. En nu beginnen we bij vers 21. Klopt dat taalkundig? Nou, als u meekijkt, misschien, ik hoop dat u de Bijbel erbij hebt, of als u zo onderweg luistert, dat u het nog eens nakijkt. Vers 21 is het laatste stukje van een wat langere zin. Efeze 5, vers 18 tot en met 21. Ik zal vers 21 voorlezen. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Dat is de afsluiting dus van die zin waarin het gaat over de houding van een christen. Die houding komt voort uit de vervulling met de geest. Dat is de hoofdzin hier. Wordt vervuld met de Heilige Geest. En vervuld worden met de Heilige Geest, dat heeft allerlei gevolgen. Spreken onder elkaar met psalmen en lofzangen, geestelijke liederen. Zingende en psalmende de Heer in uw hart. Dankende te alle tijd over alle dingen God de Vader. En elkaar onderdanig zijnde. Wat is de reden dat Paulus juist dat onderdanig zijn benoemt? Nou, het gedeelte hieraan voorafgaande, dus nog voor Efeze 5 vers 18, daar ligt steeds de tegenstelling tussen het leven van de wereld, van de duisternis, het leven van de kerk, de gelovigen, het licht. En bij het leven van de duisternis, het leven van de wereld, daar hoort bij een gebrek aan onderdanigheid. Er is geen onderworpenheid. En als de geest die gaat vervullen, dan kan het niet missen of er ontstaat onderdanigheid. Je leert je plaats. En dat geldt voor iedereen. Elkander onderdanig zijnde. Iedereen moet deze tekst op zichzelf betrekken. Met de vraag, ben ik dan onderdanig? Nu kun je deze tekst gemakkelijk verkeerd lezen. En voor zover ik het toen goed begrepen heb, deed die student dat waar ik het over had. Die student dacht, ja, we moeten eigenlijk niet beginnen bij vers 22. Dat is te onderdrukkend. In vers 22 staat namelijk, gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de Heere. Ja, dat is ook wat. Als je nu de vrouwen speciaal oproept tot onderdanigheid. Dat klinkt nogal onderdrukkend. Dat klinkt niet goed in deze tijd. Dus als we dat nou eens wat nuanceren. Een beetje afzwakken. Ja, ja, er staat wel vrouwen moeten mannen onderdanig zijn. Maar eigenlijk, we moeten beginnen. Iedereen moet elkaar onderdanig zijn. En dus de vrouw moet aan de man onderdanig zijn. Maar de man moet ook weer op zijn manier aan de vrouw onderdanig zijn. Zo zou je dat kunnen lezen. En dat is de manier waarop het in onze tijd vaak werkt. Er is geen gezagsdrager meer Niet dat je kunt zeggen, de een moet naar de ander luisteren. Nee, iedereen moet naar elkaar luisteren. Man en vrouw. Maar ook ouders en kinderen. Leerkrachten en leerlingen. Leerkrachten mogen leerlingen niet meer iets opleggen, maar ze moeten dingen afspreken. En de leerling kan de leerkracht aan de afspraak houden en de leerkracht kan de leerling aan de afspraak houden. En dat is de manier waarop we tegenwoordig geneigd zijn deze woorden te lezen. Elkaar onderdanig zijnde. Maar dat is toch niet hoe Paulus het bedoelt. Ik zei al, vers 21 is het slot van het vorige gedeelte. Paulus verbindt niet vers 21 en 22 heel hecht aan elkaar. Hè? Dat hij zegt, elkaar onderdanig zijnde en vrouwen weest uw eigen man onderdanig. Vers 21 als het slot van het vorige gedeelte is eigenlijk een brug naar het volgende. En Paulus zegt, als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan wil je onderdanig zijn. Dan kun je jezelf verloochenen. Dan kun je nederig zijn. Nou zegt hij dan. En laten we dan eens verder kijken. Die houding heeft gevolgen in allerlei verschillende situaties van het leven. En dan heeft hij dat nieuwe gedeelte, Efeze 5 vers 22. En dat loopt dan door tot hoofdstuk 6 vers 9. Dus wat dat betreft kun je dit vers, elkaar onderdanig zijnde, wel zien als een kopje boven dat hele stuk. In allerlei verschillende situaties is onderdanigheid gevraagd. Maar het is wel duidelijk, niet iedereen moet op dezelfde manier onderdanig zijn. En Paulus zegt ook, gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere. Dan zegt hij niet, ouders, jullie moeten gehoorzaam zijn aan je kinderen. En ook gij dienstknechten, zijt gehoorzaam aan uw heren. Hij zegt niet, bazen, luister goed naar je knechten. Of naar je slaven. Nee, er is een orde. De een moet aan de ander onderdanig zijn en iedereen op zijn plaats. Dus niet iedereen evenveel. Het is een beetje net als dat er zou staan. We moeten voor elkaar zorgen. Dat is een opdracht voor iedereen. Maar niet iedereen moet op dezelfde manier zorgen. Er zijn mensen die moeten zorgen en er zijn mensen daar moet voor gezorgd worden. Als er een verzorgende in het verpleeghuis werkt, dan kun je niet zeggen, geachte dementerende, u moet voor de verzorgende zorgen. Nee, die verzorgende is daar om te zorgen. Dat is haar taak. En zij moet kijken, wie is er op dit moment voor wie ik kan zorgen. Natuurlijk moet iedereen dat op zichzelf betrekken. Dus een vrouw heeft de opdracht om voor haar kinderen te zorgen. Dus haar dochter van 18 jaar komt terug uit het verpleeghuis en vraagt, ma, is het eten al klaar? Bijna, meisje, mag even wachten. Goed. Die dochter gaat ervan uit, mama zorgt voor mijn eten. Mama zorgt voor mij. Maar als zij dan weer naar de werk toe gaat, dan is zij degene die zorgt. Ja, dus iedereen op zijn eigen plaats moet kijken, wanneer kan ik voor anderen zorgen? En zo ook hier, wanneer moet ik aan een ander onderdanig zijn? Nou, vrouw, u moet onderdanig zijn aan uw man. Maar vervolgens, als ze dan met haar kinderen te maken heeft, dan kun je niet zeggen, ja vrouw, je moet nog altijd onderdanig zijn, dus je moet ook onderdanig zijn aan je kinderen. Nee, dan geldt het juist andersom. Dan staat er, zoon, wees onderdanig aan je moeder. En van die vader op zijn beurt geldt, in zijn gezin moeten anderen aan hem onderdanig zijn. Maar het kan heel goed zijn dat hij slaaf is van beroep. En als slaaf zal hij moeten luisteren naar zijn heer. Zo kan het zelfs gebeuren dat twee mensen op een verschillend moment aan de ander gehoorzaam zijn. De predikant en de burgemeester zitten in dezelfde kerk. De burgemeester in de kerk zal hij onderdanig moeten zijn aan het gezag van het ambt van de predikant. Maar de predikant op zijn beurt in het maatschappelijke leven zal hij onderdanig moeten zijn aan het gezag van de overheid. Elkaar onderdanig zijnde, dat betekent dus niet iedereen evenveel. We zijn allemaal volkomen gelijk. Nee, er is orde, er is gezag. Dat is wat de Heer vraagt. Maar iedereen moet op zijn eigen plaats bereid zijn om onderdanig te zijn. Zelfs de meest belangrijke mens ter wereld, die heeft nog anderen aan wie je onderdanig moet zijn. Denk even aan die burgemeester. Dat zou ook gelden als die president was. Wie dan ook, iedereen moet kijken welke andere medemens is door God over mij gesteld. En een geestelijke houding is om bereid te zijn om onderdanig te zijn. En waar komt dat vandaan? Nou, daar vandaan dat de Heilige Geest je ik ontroont. Waar zit nou echt het probleem in de uitleving van de zonde? Die zit uiteindelijk altijd daarin dat je jezelf wil uitleven. Alles moet zich uiteindelijk aanpassen aan je eigen wensen, je eigen verlangens. En in onze tijd zie je dat er daarom bijna geen grenzen meer zijn. Alles moet kunnen. Wat ik wil, wat ik begeer, wat bij mij past, zoals ik ben, dat moet kunnen. De Bijbel zegt, nee, niet je ik, maar Christus. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Uit die dood van je egoïsme, die dood van je verloren zondige bestaan. En Christus zal over u lichten. Christus zal over u lichten. Dan is je ik gekruisigd. En dat moet je altijd ook weer leren. En daarop staat er ook, wordt vervuld met de Heilige Geest. Dan kom je weer op je plaats. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, zie je weer hoe groot Christus is en hoe goed Hij is en hoe zondig je zelf bent. En dan kan het niet anders of je krijgt een nieuw verlangen om je eigen vlees te kruisigen, om jezelf te verloochenen. En dat is eigenlijk heel duidelijk zichtbaar ook in ons vers. Elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods. Het heilige ontzag voor God. Dat is nodig om ontzag te kunnen hebben voor een ander. Dat woord vrezen, dus ontzag, eerbied, dat komt twee keer terug in dit gedeelte. Vers 33. De vrouw zie dat zij de man vrezen. Dus de vrouw moet erop toezien dat ze haar man vreest. En knechten, die moeten zorgen dat ze hun heren vrezen. Dat staat in vers 5 van hoofdstuk 6. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam aan uw heren naar het vlees met vrezen en beven. Dus met echt ontzag, met die onderdanigheid die erkent, hij heeft het voor het zeggen. En nu kun je over die slavernijsituatie nog van alles zeggen. De Bijbel is er duidelijk over. Harde slavernij is uit den boze. Slavernij waarbij meesters denken dat zij beschikking hebben over andere mensen, dat is tegen Gods wil in. Maar er was wel een duidelijke orde. Sommigen hadden het echt voor het zeggen en anderen moesten luisteren, zo in het maatschappelijke verkeer, in het werk. Zo is die orde er ook in het gezin. De man en de vrouw, die zijn onderscheiden. Niet minderwaardig, maar wel met een andere positie. De man en de vrouw, de ouders en de kinderen. Orde. In vrezen. En dat is iets wat tegenwoordig vaak gaan missen. Niet alleen tussen vrouw en man, maar ook tussen kinderen en ouders. En je hoort zo vaak dat probleem klinken. Er is geen gezag meer. Kinderen hebben geen ontzag voor hun ouders. Kinderen hebben geen ontzag voor leerkrachten. Noem maar op. Met allerlei problemen van dien. Op school, in de gezinnen, op catechisatie. Gewoon op straat. Ook geen ontzag meer voor politieagenten enzovoorts. En u zegt eigenlijk Efeze 5, dat komt ergens vandaan. Dat begint ergens. Dat begint daarbij dat we geen echt ontzag hebben voor God. werkelijk onderdanig zijn, gezagsgetrouw zijn, de orde die God gegeven heeft erkennen, dat kan als je God erkent. Elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods, in het ontzag voor God, in het diepe besef dat Hij boven staat. Dat vormt tegelijk ook de manier waarop de man zijn vrouw zal leiden, waarop ouders het gezag over hun kinderen uitoefenen, waarop een meester zijn slaven opdrachten geeft. Ook zij moeten leven in de vreze des Heren. Dat staat in vers 9 van hoofdstuk 6 heel mooi uitgedrukt. Gij Heren doet hetzelfde bij hen, nalatende dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heren in de hemelen is. Dus zegt eigenlijk, slaveneigenaars, ga goed met je knechten om. Want je bent zelf ook een slaaf van de hemelse Heren. Heb vrezen voor de Heren en dan kan het niet anders of je zult liefde hebben voor je knechten. En de knechten, als zij vrezen voor de Heren, dan zullen ze niet anders kunnen dan gehoorzaamheid hebben aan hun baas. Het leven in de vrezen des Heren, dat betekent dus dat God voor ons groot wordt. Dat God heilig is in onze gedachten. Dat Christus erkend wordt als onze eigenaar. Hij die de zijnen gekocht heeft met zijn bloed, hij is en blijft degene die voor het zeggen heeft. En je kunt niet anders bij de Heer Jezus horen dan zo. Hij is niet alleen de priester die schuld vergeeft, maar ook wordt hij tegelijk je koning die het voor het zeggen heeft. Een profeet die zegt wat goed is. De vreze des Heren, daarin onderwerp je helemaal aan God. Ja, niet met tegenzin. Niet slaafs, maar kinderlijk. Liefdevol. Als we dit gedeelte goed lezen, we hopen dat de volgende afleveringen keer op keer te horen, dan gaat het totaal niet om een harde maatschappij. Om een harde omgang van man en vrouw in het huwelijk. En een harde omgang van vaders met hun kinderen. Integendeel, de vreze des Heren die is ingebed in de diepe liefde. Want deze Heere, die alles aan zich onderworpen heeft, die doet dat zo liefdevol. En dan ga ik even naar hoofdstuk 1, vers 22. Daar staat ook het woord van onderworpenheid. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Staat hier. Dat is heel krachtig. Dat is hetzelfde woord als elkander onderdanig zijnde. Hij heeft alle dingen onderworpen aan Christus, staat hier. Christus is de Heere boven alles. En tegelijk, wat is Hij goed? Wat is Hij genadig? Dat hele gedeelte gaat erover dat een christen zich zo graag onderwerpt. Dat de Christen zo goed af is met Christus. En niemand zal kunnen zeggen, ik hoor bij Christus. En wat is dat een harde slavernij? Iedereen die bij Christus hoort, die kan zeggen, wat is dit een goede plaats. Het is geen betere plaats om te zijn dan onder Christus. Die zichzelf gegeven heeft. En dan ga ik nog weer even terug naar Efeze 5. Daarmee wil ik eindigen. En dat wordt nog een keer veel verder uitgewerkt. Maar in vers 25 staat, geen man heeft uw eigen vrouw lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. En dus Christus die zijn kerk regeert, hij heeft zijn kerk zo innig lief gehad toen hij zichzelf gaf. En dat blijft. En zijn liefde is onvergankelijk. En zijn liefde is de diepste motivatie om God te vrezen. En ook de diepste motivatie om je plaats in te nemen. Het zij in het leiding geven. Het zij in het gehoorzamen. Alles in gehoorzaamheid, in liefde tot God.